Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering praat ik met de Ashton Brothers, variété spektakelgroep.
In de betonnen kap daar, maar dat was natuurlijk allemaal oud, rot beton. Dus op een gegeven moment tijdens zin, kwamen er allemaal klonten betonnen.
Ik zei het, we hadden een...
En we hadden een stagiair, die was zo bang, die heeft die hele zin staan janken.
Die stond echt te huilen, terwijl hij de brokken beton op zijn kop kreeg.
Ik zie hem nog staan.
Het was verschrikkelijk.
De Ashton Brothers bestaan uit Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Vemde Audians. Ze maken compleet eigen shows die een mix zijn van acrobatiek, muziek, clownerie, slapstick en cabaret en nog heel veel meer. Ze spelen hun shows over de hele wereld en wonnen er ook al tal van prijzen mee. We namen deze aflevering op in hun werkplaats toen ze bezig waren met het maken van hun nieuwe show Brothers. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met de Ashton Brothers. Wat wel handig is, zodat mensen weten wie is, is als jullie even omste beurt gewoon heel stom zeggen, ik ben en dan je naam.
Ja.
En dan in je eigen stem, hè?
Dat is inderdaad... Ja.
Stem. Ja, ik ben Jopie.
Nou. Ik ben Pim.
En ik ben Joost.
En ik ben Friso.
Kijk, dankjewel. Het voelt als een hele suffe wie van de drie aflevering, ja. Maar dat maakt het gewoon makkelijk. Jullie doen zoveel aan muziek, aan fysieke dingen, aan... Daar kan heel veel misgaan op allerlei vlakken. Wat is het laatste ding wat er bij een voorstelling bijvoorbeeld mis is gegaan?
Ah, ja.
Echt een groot ding dat jullie dachten, dit is... Niet alleen onhandig, maar wordt misschien ook gewoon gevaarlijk.
We waren aan het try-outen met van die hoverboards. En ik had mijn goede gitaar in mijn handen. En we hadden bedacht dat het leuk zou zijn om die dingen met een soort rok te verstoppen. En ik rijd op volle vaart over mijn rok. En snoeihard op mijn gitaar en natuurlijk die gitaarstuk. Dus ja, dat is balen.
En dit was tijdens een voorstel?
Of nee, dat was nog tijdens het repeteren. We waren aan het repeteren voor de eerste try-outs.
Ik denk dat misschien nog wel erger is dan dat je pols breekt.
Een pols?
Nou, pols is ook niet handig. Is ook niet handig, je pols.
Dat heb ik gehad. In de aanloop naar een speelperiode in de parade.
Bruggetje, handig hè?
Ja, heel goed. Dankjewel Joop. toen hadden we Rola Bola, weet je wat dat is? Dat is zo'n circusding, dan ligt een rol op de grond en dan met een plankje erop en dan gaat iemand daarop balanceren. Alleen dat hadden wij met bierfusten en flightcases.
Op een stapel bierkratten en dan drie op 4 meter hoog, zeg maar.
Natuurlijk.
Toen eigenlijk op het moment dat ik dacht, zie je nou wel, ik ben echt een van de beste acrobaten van Nederland. Toen ging ik was wel 3 meter, hè, denk ik.
Ja, dat denk ik
wel. Ging naar beneden, zijwaarts. En toen,
we hadden overigens wel een touwtje hangen, hoor, waar je vast kon.
Ja, die had ik net heel even losgelaten. Ik was ook niet gezekerd. En toen, had ik wel...
Op zich best wel veilig eigenlijk, maar...
Hadden we
wel een verwarmingsbuis gebonden, geloof ik.
Ja, maar toen voelde ik die pols wel en toen... Wel een beetje dikker. Toen zei jij misschien toch even. Toen zijn we nog rustig naar de dokter gefietst.
Ja,
precies. Maar toen heb ik uiteindelijk gespeeld gewoon met gips. Dat ging ook best. Ja.
Het was hetzelfde. Het is eigenlijk ook wel vaak in deze fase dat je aan het maken bent, dingen aan het uitproberen bent en zo. Dit was ook vlak voor, inderdaad, voordat we naar de parade gingen om nieuw materiaal uit te proberen.
Ja, ja, ja.
En uiteindelijk hebben we die Beefust ook meegenomen naar de parade. En zijn we er gewoon vrolijk weer op gaan staan, denk ik. Ja.
En er is dan niks in met jullie de... dat zegt, misschien moeten we dan iets meer aan veiligheidsmaatregelen bedenken of het anders inkleden om te voorkomen dat er nog meer polsen breken.
Er is ja, een oude circuswet en die luistert. Zei, ja. Het wordt pas leuk.
Als je valt.
Ja. Dus nee, het is natuurlijk als we op tour gaan. Want wat jij zegt, we doen ongelooflijk veel dingen. En we doen heel veel dingen in de hoogte. En trapezen. En we hangen aan plankjes op 7 meter en dat soort dingen. Maar
het dan is ook heel professioneel eigenlijk.
Dan is dat heel professioneel. Dus dat is allemaal uitgezocht. En we hebben een professionele rigger. En dat wordt allemaal, maar in die aanloopfase heb je daar vaak nog niet zo de ruimte voor. Of je rekt die grenzen steeds op. Dus dan heb je dat nog niet helemaal in kannen en kruiken, zeg maar.
Ja.
Als we op tour gaan, is het allemaal gefixt.
Want zit je niet sowieso ook als je in theater speelt, ook gewoon met bepaalde regels en dingen? Want ik heb me daar ooit eens verbaasd bij.
Aardenberg en de Jong?
Nee, bij de musical van Queen. Waarvan het verhaal echt verschrikkelijk was. En aan het einde staat iemand op een soort... Nou, ze gaan volgens mij op een plank 1 meter de hoogte in.
Helemaal
maar daar
gezekerd,
moet ook alweer gezekerd en gedaan.
Ja, ik geloof dat het iets is dat heet de circuswet of zo, geloof ik. Je mag waar we dus in het begin van ons keer tegenaan liepen ook, is dat je mag dus als artiest mag je dit doen. Mag je dus op zo'n stapel kratten gaan staan. Maar zodra je 's middags binnenkomt en je wilt het controleren of je wilt even wat dingen ophangen voor jezelf, dan moet je dus aan al die Arbo-regels voldoen. Dus dan moet je ineens boven de 2,5 meter gecertificeerd materiaal en weet ik wat niet allemaal. En zodra je als artiest inderdaad je kunstje gaat doen, ja, dan kan het.
Maar in dat soort grote producties is dat wel anders, hoewel... Ja, wij nemen het ook wel heel serieus, maar beroepen ons wel op die wet. Ja. En Waardenberg en de Jongen hebben het wel ingewikkelder gemaakt voor groepen zoals wij. Want die hebben natuurlijk zoveel shit uitgevreund. dat weet je wel, dat mensen er wel wat huiverig voor zijn geworden. Maar ja, het is ook in ons belang dat we het...
En tegelijkertijd hebben we die RIE, hè? Dat is een inventarisatie van risico. Ja. Dat is allemaal een boekwerk wat helemaal vastgelegd is... wat we iedere dag bij het theater overhandigen... waarin eigenlijk helemaal staat omschreven wat we doen... en wat het gevaar is en hoe wij ervoor zorgen... dat wat wij doen, dat het veilig is. Dus daar is wel... Het is heel professioneel eigenlijk. Nou ja, het moet denk ik ook wel... anders kan je het niet zo lang op zo'n niveau vol blijven houden.
Jij vroeg nou wat de laatste keer was... en jij komt daarmee, dat was inderdaad wel een moment... maar in de voorstelling... We hadden tijdens de corona hadden we een soort hybride show samengesteld. Onze medicine show van oud materiaal. En die kon 3 kwartier duren en 1 uur. En dan deden we de...
Pardon.
Ja. Ik ga mijn vloeper er ook even bij.
Ja, ja, pak je vloeper erbij. Dan doe ik mijn neptong nog even in. maar daar hadden we heel veel changementen. Ik hoorde het de 5 minuten daarvoor ook nog helemaal niet, hoor. Dus
pik dat helemaal niet op, joh. Dat is allemaal onder de tafel en zo.
Heel veel trekkerwandchangementen hadden we. Met doeken en zo, die op en neer gingen. Alleen, dat was vervelend. Toen kwamen we in België op tour. Dat was een van de allerlaatste voorstellingen. Ja. Het was echt een te gekke show. En avond aan avond superleuk. En heel fijn dat we na corona weer wat konden doen. En daar was een technische ploeg die niet wisten... eigenlijk hoe hun eigen trekkerwand werkt.
Fonkelnieuw theater, state of the art. Ze hadden alles, maar ze wisten niet hoe het werkte.
Ja, want de trekkerwand is dus de installatie... om te zorgen dat er allerlei dingen omhoog en omlaag kunnen... Ja. Boven het toneel.
Precies.
Ja.
En in ons geval soms ook nog wel dat we er zelf aan zitten... of iets dergelijks. Maar meestal is het licht en doeken... En
ja.
Die je heen en weer kan trekken... waarmee je het toneelbeeld verandert. En we kwamen al aan en toen was onze technicus, die was al wat bleekjes. Nou is hij dat wel vaker, maar nu had hij toch wel een hele zware
hoort
dag.
Hoort ook een beetje bij technici. Ja,
hoort, ze komen niet veel buiten, daarom hebben ze ook altijd korte broeken aan. Is dat zo? Technici hebben toch heel vaak korte broeken aan?
Ja, in de winter. Ja.
In de winter, zo'n korte broeken en dan zo'n riem met allemaal hele erg ingewikkeld. Ja.
Ja. Dat is overigens niet.
Maar dus we wisten al wel dat het niet heel soepel was gelopen. Maar werkelijk... Cue nummer 1, waar er wat moest gebeuren, ging het niet. En die was vrij essentieel voor het verloop van een bepaalde scène. Dus we waren nog 3 minuten op pad en toen Hadden we al, moest Friso al op om een showstop aan te kondigen.
Zo zonde is dat, ja.
En toen...
Omdat je ook echt gewoon helemaal stil ging.
Ja, ja,
heb je
is,
bijna nooit.
Ja, hè? Het is... Ja. Want anders waren we gewoon niet begonnen, zeg maar. We konden het eerste ding al niet doen.
En wat was er wat niet... niet deed wat het moest doen?
Het was een doek wat heen en weer ging... waarachter wij een soort magische verwisselingen deden. Maar dat doek ging niet. Dus dan, ja, dat hadden we wel nodig om...
Het helemaal op. Ja.
En dus toen moesten we stoppen. En nou ja, de zaal is dan een beetje lacherig. Maar je weet eigenlijk al dat het daarna vechten tegen de bierkaai wordt. Omdat je eigenlijk gewoon een valse start hebt.
Gelukkig zaten er maar 40 man. Dus het maakt
niet zo inderdaad. En in dat Vonkel Nieuwe Theater. En toen is Mees...
Die mensen wisten dat theater ook nog niet te vinden.
Nee, het was zo nieuw. Het was zo nieuw. Ja, toen heeft Mees, onze hoofdtechniek, heeft die mannen daar, die toch ook wat lichtelijk paniekerig keek, gezegd... jullie komen niet meer in de buurt van dit apparaat en ik doe vanaf nu alles op de hand. Wat natuurlijk een uitgeklede voorstelling werd, maar waardoor we wel door konden. Ja. Nou ja, dat soort leuke dingen. Ja, ja.
Oh, maar dat is toch ook... Sowieso is het al... Het is de opening van je show, dus ja, dat ja. is ook wel zo... Tada, hier ja, zijn precies. we. En ja, die ja. moet je al ja, over gaan doen. Niet.
Ja.
Ja. En dan ook nog, je zei voor 40 man. Als ik voor 40 man moet spelen, en dat heb ik in corona, heb ik gehoopt dat er 40 man zou zitten in plaats van de 20 die erin mochten.
Ja, tijdens corona hebben we dat ook gedaan. Begonnen we in Zeist in theater. De eerste dag dat er 100 mensen mochten zitten in de zaal. Er stonden voor 100 mensen en laat voor 80 in Bellevue nog, geloof ik, herinner ik me. Ja, in Bellevue zaten er 80.
Nee, 120 mochten daarin. Daar waren we zo blij mee juist.
Oh. Dat
we weer boven de 100.
Oké. Nou, 120. 100 in het
ja,
dat was hier van toen.
Maar 120 zijn er alweer ja. drie keer zoveel als 40. Hoe doe je zo'n show die zo groot is van opzet voor 40? Dan ja. Ze steek je toch ook heel veel energie en moeite in
werken.
Één voorstelling?
Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Alleen het voelt als veel harder werk omdat je veel minder terugkrijgt. Ja. Het is wel minder leuk, moet ik zeggen, helaas.
Ja, ja. Nou ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Ja.
Ah, en het is ook het soort voorstelling wat wij spelen natuurlijk. Weet je wilt ook dat er een beetje reuring en leven in de zaal is, zeg maar. Dat voegt wel echt iets toe aan de beleving, ook voor het publiek.
Ja.
Dus, ja. Maar ja, we hebben hem gewoon uitgespeeld, keurig.
Op de hand.
Ons verlies genomen en weer terug naar Nederland gereden.
Ja.
En dan een volgende show. Doet jullie techniek dan een extra... Weet je, ben je dan extra alert op de techniek met... Oké, we willen zeker weten dat jullie snappen hoe jullie eigen theater werkt?
Nou, dit is wel zo'n zaal waarvan je denkt... Dat gaan we van tevoren nemen. Eerst even, als we daar weer teruggeboekt zouden worden... Dan gaan we daar wel eventjes contact mee opnemen. En als we er gewoon heen gaan... Dan hebben we wel nagedacht over een plan B.
Ja.
Wat als het nou niet werkt? Wat doen we dan? En...
Het komt heel weinig voor. Ja. Hè? Dit is echt één keer gebeurd in hoeveel shows. Dus ja, daar kon je ook niet op voorbereid zijn in feite. Ja. Want...
Ja, en je hoopt dat ze aan de bel trekken als ze het boekwerk in huis krijgen... waarin alles staat, weet je wel. Dat ze zien, oh, dat zijn 120 flight cues, tracker cues. Dat je denkt, nou, misschien is het handig om even contact te zoeken met het gezelschap.
Gebruiksaanwijzing van het apparaat is te lezen.
Of erbij te zoeken, ja, precies. Ja. Nee, dat zijn ja, extreme dingen.
Ja. Maar dat is nu, dan komt er ook zo'n heel boekwerk mee. Ik neem aan dat jullie inmiddels alle theaters in Nederland ook wel weten. Oké, hier kan de voorstelling überhaupt en daar gaat het gewoon niet. Want het is gewoon hoe was dit toen jullie begonnen? Heb je dan ook niet gehad dat je op plekken aankwam, rondkeek en dacht... Oké, hoe gaan we dit fixen? Want dit kan helemaal niet.
Het begon al dat we... toen zaten we nog op school, op de Kleinkunstacademie. En toen hadden we ons eerste programma bedacht. En daarin zat onder andere een ladder en vier tafels. En wat we deden was die tafels gewoon op elkaar zetten. En dan die ladder ertussen. En dat deden we gewoon zo, als je dat doet. Je zet vier tafels op elkaar en je hangt er een ladder tussen. Je gaat er overheen lopen. En toen kwamen we dus voor het eerst in het theater buiten de school. En we kwamen naar binnen en die technicus die zei... Wat gaan jullie met die tafels doen? Nou, die tafels op elkaar ladden. Dus ze zei, ja, maar jongens, dat gaan we niet doen. Dit is levensgevaarlijk. Dus toen begonnen ze al met hoekjes erop te schroeven. Zodat dus zo is dat wel een beetje ontstaan. Toen uiteindelijk hebben we nog op de werkplaats, op de theaterschool, hebben we nog zelf vier tafels gelast. Die in elkaar konden passen. En daar hebben we toen Ja, 2 jaar mee getoerd met die tafels. We hebben er nog steeds eentje volgens mij.
Maar we stonden toen al best wel vaak hoog. En ik weet nog dat we ook een keer in Klein Bellevue stonden.
Ja.
En dat we zo met ons hoofd tussen de lampen stonden, voortdurend. Ja. Weet je wel, echt bijna tegen het plafond
Want Klein Bellevue is niet alleen Klein Bellevue, maar ook laag
Heel Bellevue. Laag Bellevue. Ja. Ook heel leuk Bellevue.
En bolkje op de knieën, denk ik.
Ja, deden we een truc op de knieën, ja.
Omdat staand ging het niet.
Schets even, wat was dit voor act dat hij op de knieën moest?
Twee ondermannen tillen, 1 bovenman die op zijn kop, op de schouders. Nou, hoe zeg je dat?
Nee, hij maakte een handstand. Joop en ik stonden beneden en Pepijn maakte een handstand bovenop ons. Maar ja, dan ben je al gauw.
Dat ging niet. Bijna 4 meter. Dus gingen de ondermannen op hun knieën, zodat de bovenman er wel op kon.
Ja. Heel suf.
En hoe reageerde het publiek door?
Oh, dat weet ik niet meer.
Van, hey, dit is niet hoe dit hoort te gaan. Of dachten ze, oké, wat hebben die jongens nu voor iets geks bedacht? Ja,
dat weet ik ook niet.
Ik kan me voorstellen dat zulke soort aanpassingen ook voor een soort meligheid in de zaal zorgen. Als ze merken, oké, nu zijn zij ook aan het improviseren om het voor elkaar te krijgen.
Tuurlijk, dat werkt altijd zo. Als het publiek het werkelijk iets meemaakt wat ze alleen vanavond meemaken. Of denken dat ze iets meemaken wat alleen vanavond gebeurt. Dat vinden ze altijd prachtig. Daar kunnen we ook gebruik. Daar maken we natuurlijk ook wel eens gebruik van dat fenomeen.
Waren we nog wel heel serieus? Vonden we dat verschrikkelijk als we dat niet goed konden doen en zo?
Nu zijn we dus aan het maken voor een nieuwe show. En dan komen we dus ook echt in zalen waar we ook normaal niet spelen. Echt hele kleine zalen.
Ja.
En ik moet zeggen dat het heel leuk is. Omdat we brengen zoveel rommel mee. En heel veel mensen. En we moeten af en toe letterlijk ook boven het publiek. En tussen het publiek dingen uitvoeren en zo.
Omdat er op toneel geen plek meer is.
Ja, omdat er op toneel geen plek meer is. Maar het is, krijgt toch een soort, je breekt uit de poppenkast. En dat is toch, qua overrompelend, de energie is dat wel heel leuk eigenlijk.
Nou ja, Waardenberg en de Jong kwamen al ter sprake. Ik weet dat ik ooit als puber mochten wij goedkoop naar de Stad Schouwburg in Utrecht. En dat ik die show zag waarmee die met die brommer opkomt.
Ja, ja, ja.
En die rond staat te slingeren. En echt boven de hoofden van het publiek met draaiende motor.
Met zweethanden.
Dat is, ik heb daar veel gezien. Maar ik denk dat de scène is die me het best bij is gebleven van alles wat ik daar gezien heb.
Zeker.
En ook dat ik vorig jaar of 2 jaar terug, inmiddels weet ik niet meer, dat ze die Best Of voorstelling deden. Daar zat hij ook weer in.
Ja.
Dat ik dacht, holy shit, hoe...
Ja, leuk.
Ja.
Hoe hebben jullie dit bedacht dat dit een goed idee was? Wat hebben jullie zelf?
Waarom en hoe is het? Het is dus blijkbaar nooit misgegaan met die brommer. Dus ze zijn wel eens gevallen, geloof ik. Maar dan niet dat iemand uit het publiek...
Nee.
Wel eens van die kattentoren gevallen, toch, Wilfried? Dat
die is van 7 of 8 meter hoog eruit gekletterd en zijn arm gebroken. Wat hebben jullie zelf zulke scènes gehad waar je nu op terugkijkt en denkt, dat gewoon altijd goed is gegaan? Daar mogen we onze verzekering ook dankbaar voor zijn.
1 keer echt dat we een wisseltruc hadden, maar dat was op de parade.
Dan
hadden we een illusie van iemand uit de zaal die in een kist werd gestopt met allemaal kettingen eromheen.
Loodzware kist.
En die hadden we helemaal laten maken, want het waren er 2. En want die andere waarmee die dan wisselde, die zag er identiek uit, maar die kon uit elkaar klappen. En daar hadden we een box in gebouwd. En dan hoorde je, laat me eruit. En dan, we vonden dat nog niet genoeg om die op te hijsen en hem dan uiteindelijk uit elkaar te laten vallen. We wilden eigenlijk dat gebeurde omdat het touw waaraan die hing in de fik stond. Dus wij hadden van dat brandbare touw gekocht.
Onbrandbare touw.
Ja, onbrandbaar, brandbaar touw wat dus kan branden zonder dat het kapot gaat.
Yeah.
Ja.
Er is 1... eigenschap van brand/onbrandbaar touw is dat het niet heel sterk is. Alleen dat wisten wij eigenlijk niet.
Het was heel breekbaar onbrandbaar touw.
Dus wij zetten dat ding in de fik en kijk eens wat een geweldig effect. Hè, mensen. Iedereen was diep onder de indruk. En we hijsen hem op. En we horen een knal en die kist die valt.
150 kilo.
Het breekt gewoon, weet je wel. Dat gewoon de touw breekt en dat flikkert toch uit elkaar op het toneel. Dat was een heel heftig effect. Alleen en in een normaal theater was er niet zo aan de hand geweest. Maar dit was gewoon op de parade op een klein toneeltje. Het viel bijna van het podium af op rij 1 en zo. Nou, dat was het enige moment.
Er zat ook iemand die daar klapte ook nog open. En die iemand kreeg dat op zijn voet of zo. Of op zijn Hij zat met zijn voet op, op de rand van het podium.
Ja, dat moet je ook niet doen.
Les 1, nooit met je voet op het podium.
Precies, dat is zijn eigen schuld. Dan
en die klaagde wel over een gekneusde... Ja, leuke voorstel, maar je moet wel veel doen met die kist. Het deed best wel zeer in.
Ja, dat. Ja,
daar zijn we nog goed weggekomen. Ja.
Ja, toen stonden we wel even...
Ja, ja dat is goed afgelopen, maar dat was heel spannend.
Dat was echt het enige moment. En verder hebben we wel... Nou, wat is echt wel eens ongelukjes gehad, maar nooit met het publiek.
Okay.
Want Fries is, die ging aan een touw gewoon, sprong die van echt uit de kap, sprong die aan een touw, zwaaiend, hing die voor aan de toneelbrug vast. En dan zwaaide die over het publiek met echt een mega zwaai. In de Kleine Comedie hadden ze helemaal, onder de kroonluchter hadden ze speciaal, hebben we die act ontwikkeld. Dus stonden we 3 weken in de Kleine Comedie, hadden ze hem helemaal die kroonluchter weggehaald om dat ophangpunt te maken.
Ja.
Dus jij zwaaide gewoon naar, je kon het tweede balkon gewoon aanraken. Ja. Ja. Ja, en, maar ja, dat is natuurlijk driedubbel gecheckt.
Maar allemaal. Dat is helemaal uitgerekend. Ja, helemaal dat uitgerekend. Nooit kan, ook als ik een flauwte zou krijgen en iemand staat op dat moment net op en zo. Dan kon ik hem geloof ik nog niet raken. Dus dat was allemaal, dat wordt dan wel allemaal heel goed uitgezocht, zeg maar.
Ja.
Oh ja, en die afspraak hebben we wel. We hadden in Treasures hadden we, dan kwamen we op uit de kap op een motorgestuurd plateau. Dat was zo breed ongeveer, denk ik. Waar we. Ja. En daar konden we niet gezekerd op staan, zoals wat je net zegt in Titanic of zo, of in een grote musical. Want we moesten meteen door naar de volgende act. Dus we kwamen altijd
rockend op 8 meter hoog stonden we op dat ding.
Te wachten tot we open gingen. Ja, en dan kwamen we naar beneden. Maar we hadden wel altijd afgesproken dat, weet je wel, gedurende een tour van 300-400 shows ben je wel eens als een buikgriefje onder het leden. Dat we altijd wel zelf heel duidelijk met elkaar afspreken van oké, als je gewoon denkt, nou, ik voel me niet fit genoeg of zo. Ik ben geloof ik 1 keer gewoon van beneden gekomen. Ja. Omdat ik toen voedselvergiftiging had of zo. Dus dat zijn ook wel goede afspraken. Dat je daar trouw aan blijft, zeg maar.
Als je daar al klaar moet staan voordat de zaal open gaat. En het is een kwartier voor aanvang. Dan sta je daar 20 minuten op.
Dan zaten we daar altijd lekker. Met heel leuk uitzicht. Behalve Joost, want die heeft hoogtevrees.
Dat verschrikkelijk. Ik heb hoogtevrees namelijk. Zodra het doek open gaat en zitten mensen, dus dan interesseert me niks meer. Maar dat wachten daarvoor, dat vind ik doodeng. Dus dan zat ik gewoon op mijn billen zo. En dan alles goed vasthouden. Ja. En zij hadden de grootste lol. Ik vond het verschrikkelijk.
Haarlemse Schouwburg, weet je nog?
Ja.
Dat we opkwamen, openingsknal, we komen naar beneden. We waren denk ik net een meter onder de lijst
de knieën, tot de knieën ongeveer.
Tot de knieën ongeveer misschien viel een van de motors, waar computergestuurde motortakels uit.
Klonk.
Dus daar hingen ze. Ja,
net een paar
lachen.
Benen zagen de mensen.
Ja, precies, dat is net wat je ziet vanuit de zaal. Ja.
Dus de hele zaal lachen, want die dachten dat dat een grap was.
En tot we uiteindelijk, ze dat natuurlijk, dat konden ze vrij snel fixen, maar dan moesten we er wel af. Met genies, weet je wel, van die hoogwerkers, af werden gehaald. En het doek ging dicht en iedereen... Ja, dat was... Je hoort het al. Te veel techniek, dat is ook niet handig.
Eigenlijk. Nee, maar ik zit sowieso te denken... jullie lijken daar... Friso en Pim vrij comfortabel mee. Als jij daar zit met hoogtevrees... al een kwartier te wachten tot de show begint... en dan is het klonk en hangt vast.
Ja,
begin je daarna volgens mij ook niet lekker aan de show.
Dan ben ik gewoon weer rustig gaan zitten... en me weer vast gaan zitten houden... en in stilte bidden tot het over is. Ja.
Er is veel gebeden die tour, hè?
Dat het wel goed gaat dit keer.
Ja.
Oh, ik heb nog wel 1 technisch dieptepuntje.
Ja.
Het speelden we in de Roma in België. Dat is een oude poptempel.
Ja.
Super vette zaal trouwens.
Zelfde voorstelling, zelfde logge apparaat wat daar...
Die grote... Dat was dus dat plateau waar we op... Dat was eigenlijk een trus vierkant. En dat was ook een groot schommel op een gegeven moment. En dan stond eigenlijk onze hele crew aan weerszijden. En dat was echt loodzwaar ding, hè?
Ja, echt
om dat heen en weer te duwen, zodat wij daarop zaten... en in een soort kadertje steeds een soort optische illusie kon.
Ja.
Terwijl we wisselden steeds en dat soort dingen. Maar dat was echt... kwam veel menskracht aan.
En het betonnen, in de betonnen kap daar. Maar dat was natuurlijk allemaal oud, rot beton. Dus op een gegeven moment tijdens je kwamen er allemaal klonten betonnen.
Ik zei het, we hadden een...
En we hadden een stagiair, die was zo bang, die heeft die hele zin te staan janken.
Die stond echt huilend, terwijl hij de brokken beton op zijn kop kreeg.
Ik zie hem nog staan.
Het was verschrikkelijk. Die jongen was net met ons op tour.
Hij huilend en dan allemaal van dat witte...
Gruis in zijn haar,
kalk op zijn hoofd.
En van die grote stukken die dan gelukkig net naast hem waren gevallen. Maar ja, dat was wel tamelijk heftig.
Spannender.
Maar ja, je bent begonnen, hè? Dus,
En dan zijn dit motoren die uitvallen en een pand wat uit elkaar valt.
Ja.
Er moeten met alles wat jullie aan attributen en dingen erbij hebben ook dingen stuk gaan. Nou ja, of dan alles tijdens
tijdens als je aan het eind van de tour hangt alles van tape aan elkaar en touwtjes. En,
Nou, we moeten ook even afkloppen. Ja. Met jouw rug gaat heel goed de laatste jaren. Maar we hebben wel eens met spit opgetreden. Dat is ook echt heel vervelend. Vooral voor Friso natuurlijk.
Ja.
Toronto,
ja.
Het had een scène, dat was inderdaad eigenlijk... Dan, Pim en ik waren de benen van Joost
en Pepijn.
En dan moesten we in zo'n onmogelijke gebogen houding achter een tafel staand met iemand op je rug. Allemaal rare fratsen.
En je had spit.
Ja.
Toen nog niet, want we gingen naar Toronto.
Ja,
we speelden in Toronto op een enorm plein met 4000 man of zo. Dat was echt mega, dat was heel leuk. Dus wij waren de dag van tevoren daarheen gevlogen.
Toen was er niks aan de hand.
Was niks aan de hand, we hadden voorbereid. Maar het was best wel strakke planning allemaal. Dus we hadden kort voorbereidingstijd. Dus we hadden het alles in tassen en koffers en zo bij ons. En één ladder hadden ze daar geregeld, denk ik, of zoiets. En dus we moesten heel snel voorbereiden voor we op moesten. Dus we hadden ook niet al te veel tijd genomen om goed op te warmen en even te acclimatiseren en dat soort dingen. Dus ik weet nog zo goed, we doen die act. Het zat denk ik op 3/4 van de voorstelling, onze eerste voorstelling daar. En ik zie het bij jou gebeuren. En jij was echt, je beet in je arm gewoon om door te gaan.
Zo zie je?
Ja, je beet. Ik zag echt dit.
Ja, het bloed kwam
en uit. Ik dacht, shit, dat is niet goed. En toen...
Sorry. Dat is helemaal niet grappig.
Dat je dat gaat doen, dat helpt ook niet echt natuurlijk.
Nou ja, dat helpt wel. Want dan doet het daar meer pijn in je rug. En dan helpt het toch een beetje.
Nou, en toen hè, EHBO erbij en pijnstilling en alles. Dan heb je nog door die voorstellingen heen gesleept.
Ja,
we hadden er zeven of zo.
Ja, een paar gespeeld nog inderdaad.
Want hoe is dat voor jou? Want dit is voorstelling 1, dat gebeurt... En je weet, er komen er nog dus 7 aan om te doen.
Ja, waardeloos. Maar we zijn helemaal naar Toronto gegaan om daar te spelen. Hoe vaak krijg je zo'n kans om dat te doen, denk je dan?
Nou ja, uiteraard. Maar er is ook een grens
dus
aan
je wilt
wat
het
fysiek
ook niet
mogelijk is.
Nou ja, het was spit, hè. Ik had niks gebroken. Dus het deed gewoon heel veel pijn.
Nou, maar jij kon niks bewegen.
Nee, het deed echt wel zeer, maar het was niet gevaarlijk.
Maar je hebt wel
gevaarlijk
hele heftige pijnstillers gehad toen.
Ja, ze hadden wel goed spul, ja.
Dus de volgorde van de voorstelling was ook anders. Maar
van de rest van de voorstelling weet ik ook niet zoveel meer.
Ik weet eigenlijk alleen nog dat na die week... dat jij er toch op stond om nog de wildernis daar in te trekken. In een heel groot natuurpark. En dat wij jou de grote rugzak op... helemaal scheef, een brug over. En toen jij loopt ons beeld uit. En toen zagen we zo'n groot plakbord. Beware of the wolves. Dus wij zeiden, we zien hem nooit meer terug. Maar goed, we hebben wel in Toronto gespeeld, dachten we toen.
Ja.
Ik weet een collega, Bas Beerker, Nederlands comedian, woont in Vlaanderen. Maar die heeft hele heftige hernia's gehad, rugoperatie, weet ik wat. Maar die had daarvoor... dacht hij ook wel eens dat het spit was, bleek zijn hernia te zijn.
Ja, kan ook
die kon gewoon een stand-up voorstelling al met moeite doen. Die hoefde niks te tillen, niks te duwen, niks uit kappen te zwaaien.
Nee, het is heel goed hè, als je een hernia hebt en spit, om te bewegen. Misschien had hij dat moeten doen.
Ja. Stand-up is wel het allerslechts wat je kan doen.
Ja. Op een kruk zitten, ja. We doen... Vragen om moeilijkheden natuurlijk.
Ja,
dat is narigheid.
Nee, ja, het was geen leuke reeks, hoor. Dat was, daar heb jij echt helemaal niet van kunnen genieten.
Nee, dat was niet heel lang. Nee, maar we hebben het wel gered. Dus ja, dat is dan ook wel weer goed.
Ja, en kan je nog... Want je zei voor de grap wel over die pijnstillers. Weet je, van de rest van de show weet ik niks meer. Maar als dat inderdaad oxycodon, fentanyl-achtige preparaten zijn... Ja. Dat zijn de hele heftige...
Ja, het was wel goed. Ja.
Nou, die Canadese EHBO, die lachte er wel een beetje gemeen bij.
Nee, maar dat doet ook wel wat met je concentratie en je focus, kan ik me voorstellen.
Ja, maar we deden geloof ik niet hele gevaarlijke dingen daar.
Nee, behalve dit. Viel heel erg mee.
Ja,
en het waren shows van een half uur ongeveer, geloof ik.
Ja. Ja.
Het was op een festival.
Ja.
En hoe is het met wat jullie doen... Kijk, bij comedy, waar het natuurlijk vooral draait om taal... gaat het nog wel eens mis dat sommige mensen denken... Oh, dit is echt gewoon compleet niet mijn type humor of weet ik wat. Komt het bij jullie überhaupt voor dat er mensen in de zaal zitten die voor iets anders kwamen? Of ik kan me voorstellen dat je in het begin ook nog wel, weet je, dat je een preview doet of dat je in een show staat met meerdere dingen, dat mensen denken, oh jezus, hier heb ik helemaal geen trek in.
Ik herinner dat we op tournee in Frankrijk waren en dat we in Versailles kwamen. En we hadden dus een voorstelling gemaakt met allemaal rolstoelen.
Stunten met rolstoelen.
Toen kwamen we in Versailles aan en toen stonden we dus op het festival.
Dat wist het festival du théâtre
handicapé.
Maar geboekt tijdens een gewone tour. Hè?
Die denken
gewone
dat tour. Wij gehandicapt zijn. Een grote foto van ons in een rolstoel.
Sterker nog.
Ze vroegen aan ons. Can I ask you, who of you is the handicapped?
Ja. Dus moest zeggen, ja, we zijn helemaal niet gehandicapt, maar we hebben gewoon een voorstelling met rolstoel. Ja, ja.
Maar je was toen net naar de kamper geweest. Ja, dat was vrij geloofwaardig gehandicapt.
Ja, maar hij is alleen maar geestelijk gehandicapt. Ja. Hij zit niet in een rolstoel.
Ja, dat was wel. Maar over het publiek gesproken, daar zat
dus, ja.
Het was het hoftheater van het Paleis van Versailles was heel gaaf, maar het zat helemaal vol met rolstoelen en bedden en weet ik het wat. Maar dat was geen mismatch.
Nee.
Ik vond het helemaal te gek.
Ja. Mensen in een rolstoel vragen vaak ook na afloop of ze ook even mogen vliegen.
Ja. We hadden vaak dat andere mensen dan zeiden, ja, dat jullie maken die mensen die rolstoelen belachelijk. Terwijl wij eigenlijk, natuurlijk als je in een rolstoel zit, betekent dat meteen wel iets. Maar wij gebruikten het eigenlijk als device om van dingen af te rijden of te vliegen of dat soort dingen. En we hadden heel vaak de mensen die hey, in een rolstoel, wat je zegt. We hebben wel eens een hele toffe sportrolstoel gekregen van de hand. En er zijn wel eens mensen de volgende dag 's middags teruggekomen om even inderdaad
te vliegen.
In de vliegende rolstoel te zitten, ja.
Ja. Wat goed. Nou ja, maar ik kan me voorstellen dat dit voor iemand in een rolstoel ook wel tof is. Oh, maar nu wordt een rolstoel gewoon gebruikt als een dagelijks voorwerp zoals ik het gebruik om dagelijks mijn dingen te doen. Juist. Zonder dat het gelijk, helemaal, oh, je bent heel zielig. Bij heel veel cabaret vaak ook is. Weet je, als er dus iemand op de eerste rij zit die gehandicapt is en die kan je ook belachelijk maken, net zoals je iemand belachelijk zou maken misschien die niet gehandicapt is. Dan denk ik, oh, relax, ik word eindelijk keer gewoon normaal behandeld.
Gewoon lekker belachelijk gemaakt.
Ja, nee, maar weet je, dat het niet gelijk een uitzondering is je bent helemaal zielig.
Ja.
Nee, zo hebben we het nooit gebruikt.
Ik zit nog te denken aan mismatches met het publiek.
Nou ja, niet per se. Alleen op van die uitkoopdingen, ja, van die bedrijfsfeesten die we zo min mogelijk doen, omdat dat dus inderdaad niet leuk is. Maar verder, nee, wij zijn gezegend met een heel groot eigen publiek, wat echt wel weet waar ze verkopen, geloof ik.
Behalve op die ene plek in België.
Behalve op die ene plek in België.
Daar kwam ook niemand, dus dat kon ook geen sprake van een mismatch.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link, waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. Maar als je zegt, we doen ze zo min mogelijk, er is een reden dat je zegt, we doen ze zo min mogelijk en niet, we doen ze zoveel mogelijk, want ze zijn zo leuk om te doen.
Nee, precies.
Wat is jullie ervaring met dat soort uitkoopshows?
Ja, het is bijna altijd leuk. Soms is er bijvoorbeeld niet goed nagedacht over het programma. Dus dan hebben mensen dan zitten al de hele avond naar toespraken te luisteren. En dan gaan ze pauzeren en dan gaan ze heel veel drank drinken. En dan willen ze gewoon lekker bijpraten. En dan moeten ze nog anderhalf uur naar ons gaan kijken. Weet je, en dat is, ja, daar heeft iemand dan niet heel erg goed over nagedacht, zou ik maar zeggen. En dan is het wat zwaarder. En,
ja, maar we zijn daar wel zelf strenger ook op geworden. Ja. Want we doen geen anderhalf uur meer op dat soort dingen. Dat doen
ik herinner me dat we ooit een keer in een gala hadden.
Dat is sowieso waanzinnig lang in wat voor vorm dan ook. Ja. Anderhalf uur lang.
Ja.
Voor mensen die er niet per se voor zijn gekomen, die denken, wanneer mogen we terug naar de borrel?
En van die mensen snap je het ook wel. Ik die zijn al helemaal suf geluld natuurlijk. En die moeten dan nog anderhalf uur een voorstelling gaan kijken. Terwijl ze waarschijnlijk nooit naar het theater gaan. En Weet je, dat is, ja, je kan het ze ook niet kwalijk nemen.
En ook voor iets anders komen natuurlijk. Die komen helemaal niet voor ons. Die komen voor zichzelf.
Ja, en ja, dan die willen misschien met elkaar praten. En doen, dus, ja.
Het is voor ons wel draaglijk omdat je dat ook weet. En je doet gewoon... Je stoomt gewoon door, zeg maar.
En ik herinner me een soort gala of iets in Carré. Dat we stonden in Carré. Misschien was dat het. En we moesten achter een gesloten doek begonnen. Maar iemand had dus bedacht dat het leuk was dat er allemaal sta-dingen in de piste waren dus. Dus staan? Eigenlijk de zaal, de hele benedenverdieping van Carré, dat was leeg. En daar was iets met een veiling of met staattafels geweest. En toen kwam de voorstelling en toen ging iedereen zitten. Maar wel op een balkon 15 meter verderop, zeg maar. Dus dat doek gaat open en we zitten naar een compleet lege zaal te kijken. En in de verte zitten wat mensen.
Oh, maar dat is toch niet te doen?
Dat was ook bizar. En weet je, wat wij doen is natuurlijk heel visueel. Dus het is ook nog eens een keer dat mensen dan zitten te turen. Wat we dan in godsnaam aan het doen zijn daar op het toneel.
Nou, je hebt het wel eens dat een eerste rij leeg blijft, weet je wel. Dat soms wel eens als mensen zelf kunnen kiezen. Ja. Dat vind ik altijd al heel erg vervelend.
Ja.
Want je wil niet over zo'n sloot heen. Maar dit was echt niet normaal. Dat was natuurlijk...
Extreem was het, ja.
Ja.
Maar als gewoon die hele bak daar beneden leeg is, dat is een enorme ruimte.
Ja, was heel groot, ja.
Maar dan hoefde ook niet zo heel lang te spelen, toch? Dat was ook te gekjes of zo, volgens mij.
Ja.
En wisten jullie dit al voordat jullie opkwamen? Of was dat doek gaat open?
Het doek ging open en er zat gewoon niemand in. Dat is een nachtmerrie eigenlijk.
Dat is ook
een nachtmerrie. Ja, echt een nachtmerrie.
Iets waar je als artiest af en toe s'nachts van wakker schrikt. Weet je, dat het doek open gaat en dat er niemand in de zaal zit.
En is het dan met wat jullie doen makkelijk? Want je zei al, dan is het gewoon doorstomen. Maar is het makkelijker om bij zo'n zaal of dus bij een uitkoop waar mensen denken, nou ja, dit had voor mij niet gehoeven, om daar overheen te spelen, wordt het dan gewoon een soort openbare repetitie?
Nou, nee, want je wilt ook niet
kijken die mensen... de reactie en de interactie.
Nee. Wel, maar je gaat niet dingen die je bij een heerlijke gevulde zaal in Gouda of zo even lekker gaat uitmelken of zo. Nou, uitmelken is een groot woord.
In een normale zaal krijg je natuurlijk communicatie.
Ja, dan
in de zaal.
Communicatie. Ja,
en krijg je een soort wisselwerk. En dat heb je in zo'n avond niet. Dus dan is het eenrichtingsverkeer. En dan draai je gewoon
de plaat. Er moet gewoon heel hard werken. Maar het is natuurlijk, we krijgen er wel voor betaald. Het is wel werk. En het is natuurlijk ook gewoon balen. Omdat je wilt ook gewoon kwaliteit leveren.
Ja.
We geloven wel in wat we doen. Dus het is niet dat we dan de kantjes eraf lopen. Of een beetje gaan smieren of iets.
Nee, en natuurlijk is het uiteindelijk werk.
Ja.
Maar het is wel werk wat je hebt gekozen omdat je dat graag wilt doen.
Het is hartstikke leuk werk en op dit soort momenten ietsje minder leuk werk inderdaad. Maar het komt gelukkig eigenlijk ook bijna niet voor, hoor. Want ook meestal als we voor een bedrijf of een uitkoop spelen, ook als het mensen zijn die eigenlijk nooit naar theater gaan of ons nog nooit gezien hebben, of allebei, dan is het eigenlijk bijna altijd ook nog hartstikke leuk.
Ja. Gelukkig voor jullie. Jammer voor de podcast. Maar...
Ja, nee, sorry. Vervelende kunnen we het niet maken voor je.
En merken jullie in publieksreactie dan wel nog verschil in Nederland of buitenland? Of misschien juist in ontvangst backstage gewoon van jullie zelf?
Hoe bedoel je ontvangst? Dat minder EK's behandeld worden?
Nee. Nou ja, minder of juist meer. Of weet je, waar Nederland natuurlijk notoire, hier is de koelkast, daar kan je je eigen spullen in zetten als je die hebt meegenomen.
Precies, ja.
En in België, hier is de koelkast.
Het
is
wel beter geworden.
Zo vol mogelijk gestopt.
Ja,
ik herinner me wel ook diezelfde tour in Frankrijk, dat we als gehandicapten stonden geafficheerd. Dat we op een andere plek stonden en dat de burgemeester er ook was met zijn hele gevolg en... De ene na de andere fles champagne werd aangerukt. En we moesten met z'n hele familie op de foto. En weet je wel, dat is dan, dat maak je in Nederland ook niet heel vaak mee. Zeg maar.
Nee, maar dat was daar altijd wel na afloop. Wel heel, heel royaal allemaal.
Ja.
Dat vond ik wel heel... Dat was wel heel leuk.
Ja.
En in Berlijn was het ook, hadden ze ook altijd wel even iets leuks.
Ja.
Maar goed, daar stonden we dan ook een maand. Dus dan wordt dat toch een beetje meer je thuis.
Ja.
Maar
over het algemeen zijn de verschillen binnen Nederland net zo groot als de verschillen zeg maar, met andere landen.
Ja.
Je hebt in Nederland ook het ene theater is wat leuker aan die kant dan aan de andere. En dat heb je daar ook.
Het ligt bijna altijd aan het theater zelf of het personeel wat er werkt. Of bijvoorbeeld, het ligt niet aan de plek of aan de...
En wat doet Of heb je een voorbeeld van personeel dat je dus binnenkomt en denkt, oh, zo'n avond. Oké, daar gaan we.
Ah, je hebt van die theaters, die zijn helemaal verzakelijkt. Hè, daar zit de manager en die worden uitgeknepen door de gemeente. En alles moet zo efficiënt. En dan zit er soms iemand op een plek waar eigenlijk waar je het liefst een liefhebber zou willen hebben. Hè, je hebt natuurlijk ook theaters waar een directeur aan het roer staat die echt van theater houdt.
Ja.
Ja, dat kan toch wel het verschil maken.
Dat scheelde een hele hoop.
Ik herinner me alleen nog helemaal in het begin. Dat was het eerste jaar dat we speelden.
Koerhuis?
Oh, Koerhuis was ook wel echt een dieptepunt. Dat was wel echt een dieptepunt ook, maar...
Ik vind trouwens heel leuk dat normaal in deze podcast even zo... Oh ja, jongerencentrum Splots. En dan hebben jullie... Oh ja, Carré. Oh ja, Koerhuis.
Dat is wel een goed vraag. Joop van de Ende had theaterdirecteuren van over heel de wereld uitgenodigd in het Koerhuis. En wij gingen daar een act doen in een programma. Dus een heel programma samengesteld en daar moesten wij ook in.
Een soort variété-setting. Dus mensen zaten in de zaal aan tafeltjes te eten. Ja. Hartstikke leuk. Het past goed bij wat wij maken.
En tijdens het hoofdgerecht.
En dat hadden we wel overlegd, hè?
We gaan die scène doen. Tijdens het hoofdgerecht komen de Ashton Brothers op waarvan twee ontbloot de pik van de ander spelen. om uiteindelijk kwijlend te eindigen. En dat was doodstil in de zaal.
Je zag mensen je zag nog, die nog mensen even een hapje babra weghappen. Toen weet ik nog dat wij daarna heel lang met Joop en Janine op het terras hebben gezeten.
En het ergste was, toen zaten we na afloop, waren we klaar. Nou, het was best wel goed gegaan eigenlijk.
Nou, ik kan me ook wel herinneren dat ik ook wel om kon lachen eigenlijk.
Ja, het was heel grappig.
Alleen, echt misplaatst. Want die mensen die zaten heel chic, weet je wat, dat te eten. En dan kwamen er een paar jongens half
over elkaar heen spugen.
Naast hun bord spugen.
Hoe is ook het overleg gegaan met jongens? We spelen voor theaterdirecteur van over de hele wereld. Laten we dit doen.
Dit is een goed idee. Nou, er was ook wel iemand die hoorbaar een stevige uitbrander hierover kreeg. Nou,
want we hadden het natuurlijk wel dat overleg. Alleen ik denk niet dat hij toen heel goed inschatte wat dat dan precies voor een act was. We hadden het een beetje een soort clowns act met kaalkopje. Ja. Nee, toen zei Joop van de Ende wel de legendarische woorden na afloop, weet je nog, heel zei, jongens, waarom doen jullie dit überhaupt? Jullie staan in het theater, je hoeft toch niet, dit snabbelen. Soort snabbels te doen.
Oh, wat goed.
Maar toen dachten we, Joop...
We wilden naar buitenland.
Daarom, we wilden natuurlijk via hem en zijn internationale theaterdirecteur heel graag in het buitenland spelen.
Ja, uiteraard.
Nou, dat is niet gelukt.
Niet
naar aanleiding van dit optreden.
Het is later met hem wel goed gekomen, gelukkig. We hebben elkaar nog wel vaak ontmoet. Ja.
Ik vind het ook zo mooi dat je achteraf dan denkt, dat is wel goed gegaan. Ja.
De scène ging ook heel goed inderdaad.
Niks achteraf met, hadden we het misschien niet toch...
Helemaal niet. Echt niet. Nee. Heel snel daarna wisten
maar
we dat...
deden we daar nog meer dan alleen die penis act?
Ja, geloof ik ook drie ekjes of zo. Ja, mannetjes.
Dat weet ik allemaal niet meer.
Zoiets ik herinner me dit inderdaad, ja.
En jij rookte vroeger op het toneel, weet je nog? Daar hebben we ook wel eens
weglopend
allemaal
in Edinburgh in die houten kerk.
In die kerk, hè?
Ja, de openingsshow.
Openingsavond in die
in Assembly Hall. Dat is het oude Government Hall.
En die Assembly Hall. Ja. Ken je het of niet?
Assembly Hall is echt schitterend mooi groot.
En wij stonden daar in de openingsshow.
En ik heb dus...
En de openingsshow van het Fringe Festival.
Van het Fringe,
hele maand augustus, de hele stad, alles, theater.
Ja.
En ik kwam altijd op als een soort... met een helm en dan een beetje zo'n zwerverachtig figuur... met een sigaret in mijn mond die dan brandt... en dan blies ik op de adem van de muziek. En dan zaten we met z'n vier op een rij en ik liep op... schokkend naar mijn stoeltje toe met een sigaret in mijn mond... en ik ging zitten en opeens was die sigaret weg. Was er dus iemand die had
technicus,
denk ik, of een brandweer.
Razendsnel
overgestoken en de sigaret meegenomen uit mijn mond. Want ik mocht niet roken daar. Maar het ging zo snel dat ik het zelf niet in de gaten had gehad.
Nee, wij deden dat altijd, weet je. Wij kwamen altijd... Ja, nu daar zou je ook niet meer over nadenken. Maar toen...
Maar hier is voor zat die hele set, dat ging over roken. Dat je ziet, weet je nou, die koordans act.
Ja, ja, ja.
Dat ging daarover, ja.
Ja.
Waarin je uiteindelijk je lucifer moest afstrijken met je mond.
Met mijn mond op mijn kop hangend aan een ladder. Ja.
Maar het was wel een andere tijd.
Nee, maar ook wel eens mensen die dan luidkeels vertrokken als jij opkwam. Stomen, zo.
mijn man, die is het, mijn long ziekte.
Ik hoor dat allemaal niet door die helm.
Dus nee, hij hoorde dat nooit. Mij wel.
Wij maar vriendelijk lachen naar die mensen.
Ja, ja. Wat stonden jullie in de coulissen als dat gebeurde of op het podium?
Nee, we zaten daarnaast. Ja. Luidkeels mensen, dan dat weet ik nog heel goed.
Ja.
Toen heb jij daar later, ja, dat wel veranderd ook, geloof ik, toch? Of toen mocht het echt niet meer roken. Want toen mocht je nog wel roken om artistieke redenen.
Ja, en dat mag nu
ook niet
meer.
Dat is ook niet meer nu, natuurlijk.
Nee. Dus nou doe ik het gewoon niet meer. Ik heb geen zin meer in.
En je bent ook gestopt. Dus.
Ja, het betekent nu ook wat anders. Zeg maar. Als je nu zou gaan roken op het toneel, dan is het een heel ander statement.
Ja. Dan toen, ja.
Ik was gisteravond bij een voorstelling, een hele mooie voorstelling, waar iemand rookte op het toneel. En dat ik echt dacht, wauw, dat is
maar
heel
echt?
Lang. Ja?
Of een nep sigaret.
Nee, nou ja, ik twijfelde aan de geur of het gewone tabak was of van die rare Indianen tabak zonder toevoegingen. Ja. Nee, ja, dat is met kruidnagel. Oh, ja. Maar dit is, het heet ook Indian tobacco of zo. Blauw pakje check met een Indianen op de voorkant.
Heerlijk.
En vroeger waren er allerlei blowers die vonden dat dat beter was.
Ja.
Zo ken ik het. Maar dat was het enige dat ik dacht, zo is dit. Maar ook was iemand die rookt op het podium, dat is...
En waar was dit?
In Eindhoven.
Een toneel?
Parktheater.
Of
toneel. Story of Travis.
Dan is het misschien essentieel voor dat karakter of voor die rol of voor de scène of voor de voorstelling. Dat je dat, wat anders kan ik me niet voorstellen dat je die keuze maakt.
Nee, nou ja, dat zal.
Maar vond je het?
Ik denk niet dat ik het gemist had als het, als het er niet bij was geweest. Maar ik weet inderdaad ook nog wel de overgang van dat het niet meer mocht. Dat ik Jeroen van Merwijk in de Kleine Comedie zag. En ik was met een vriend van me kijken. Wij zaten echt boven op het tweede balkon. Dus helemaal bovenin. En dat hij zei van ja, er mag niet meer gerookt worden in de foyer. Maar op het podium mag het nog wel. Dus als er iemand is die echt heel graag wil roken, dan staat, die had ook een fauteuil staan. En dan kom je hier zitten. Af en toe deden wel eens mensen dat. Nou, die vriend van mij is nogal een doodgoeie gast, maar ook nogal een lompe gast. Oh ja, ik wil wel roken. Dus die moest eerst al die trappen af naar beneden, naar het podium. Die gaat daar zitten, die steekt een peuk op, die rookt één peuk op. En het hele geintje is natuurlijk dat normaal iemand misschien één peuk rookt en wegloopt. Maar Thijs in dit geval, die zat daar prima. Die dacht, nou, ik zit hier goed. Ik heb beter zicht dan boven. Dus die steekt een tweede peuk op.
Die is er hele voorstel blijven zitten.
Tot het moment dat Jeroen van Merwijk op een gegeven moment zei, hey, er komt ook wel een moment dat je weer terug gaat naar je eigen plek. Kon hij dus weer alle trappen op naar boven. Maar dat is ook al 10, 12 jaar geleden, denk ik.
Ja.
En zijn er vaker mensen weggelopen of boos geworden? Of als je voor zoveel mensen op zoveel plekken speelt, mensen onwel?
Onwel wel.
In Estonia best wel geregeld. Dat was ons zomerfestival. Dat hebben we 3 jaar gedaan in een grote tent op Slot Zeist.
Ja.
En daar kwamen elke avond 1500 mensen zaten daar. En het was zomer.
Warm.
En echt in wel warm toch in die tent. En we hadden natuurlijk wel cool dingen en zo, maar die gingen soms ook wel even uit voor het geluid en zo en dat soort dingen. Ja, en daar kwamen hele gezinnen, hele families naartoe en zo. Daar hebben we best wel...
Viel hele gezinnen flauw daar.
Nee, maar daar is wel toch wel vaak meer dan ambulance.
Ja, dus een keer een man...
Dat is toch wel 5, 6 keer gebeurd, denk ik.
Maar die bleek ook een soort jetlag te hebben en al 48 uur niet geslapen. En,
en een oudere dame die...
Die was lekker een biertje gaan drinken.
Die zag je vanuit het podium, gingen we wel gewoon door.
Ja.
Ik zie Peter nog, onze manager en geluidstechnicus, die zie ik achter zijn tafel vandaan schieten en met beveiligers. We hadden best wel veel goede beveiligers daar. Een hele oude, echt een oude dame tussen de zo'n rij. Yeah. Ja, daar word je heel naar. En dat is ook wel goed gegaan uiteindelijk.
Uiteindelijk is het met alle
en ze
alle
is ook nog geweest nog later, geloof ik.
Ja.
En dan meteen de volgende dag natuurlijk proberen contact te zoeken met die mensen en even iets sturen en zo. Maar dat was wel... Als het zo massaal wordt en onder die omstandigheden, dan, dan heb je dat wel wat vaker. Dat was wel.
En ik kan me voorstellen, als dat gebeurt, zeker als er ook echt een ambulance op af moet komen. Dat doet ook wel wat met de sfeer in zo'n zaal.
Het was ook, we hadden in dat programma ook, herinner ik me één keer dat die, dat die volgens mij deze specifieke man, die werd dus naar de backstage gebracht. Maar we hadden een soort doorkijkje naar de achterkant van de tent. En precies zo recht in beeld voor iedereen gingen ze daar met witte lakens dat afschermen voor de privacy.
Je dus nog net zien dat er wel gereanimeerd werd. Oh, ja, ja.
Maar ook met witte lakens. Als ze 3 meter opzij gelopen waren. Ik, oh ja, dit is ook gewoon helemaal feilloos geplekt zo. Zeg maar.
Ja. En hebben jullie op die moment, leg je dan de voorstelling stil? Je zet het al bij die vrouw, schudden jullie door?
Nee. We hebben wel gecheckt achter, we waren in een scène en wel eventjes even erheen gegaan en gevraagd hoe ernstig het was. En, maar toen
was gaf dat, bij ook.
Precies, die man die lag daar, vrolijk zijn vrouw en zijn dochter geloof ik, die waren heel bezorgd.
Tuurlijk.
En hij lag daar gewoon, weet je wel, vrolijk op die brancard, herinner ik me nog. Dat we dachten, nou, we kunnen wel doorgaan nu.
Ja, het lijkt me anders ook heel raar spelen als je weet dat dat aan de hand is, maar je weet niet precies.
Ah, dat was verschrikkelijk.
Hoe iemand er aan toe is.
Ja.
Ja, dat was niet zo tof.
Maar ik had niet het idee dat het publiek dat heel erg bewust meemaakte.
Nee, het was ook niet dat er, weet je wel, een ambulance met sirene. We hadden natuurlijk hele kundige EHBO'ers daar al. Ja. Maar die zijn dus wel een paar keer een ambulance.
Zeker.
Gelukkig zonder. Maar ik geloof dat ik heb niet het idee dat de mensen daar nou heel erg.
Oké. Nou ja, gelukkig, des te beter.
Ja.
Ik zie bij jou een lijstje hebben. Missen we dingen of is het een volkomen ander lijstje dan.
Nee hoor, dat gaat daar wel een beetje over. Nou, het vuurtouw staat erop. De Roma staat erop. Carré. Gala. Het Belgische akkefietje de laatste keer. Estonia met dit. Ja, Toronto. Oh ja, Arosa. Maar dat was.
Arosa is niks misgegaan.
Was niks misgegaan. Dat was gewoon. Daar speelde op 2200 meter hoogte in een circustent onder de tussen de
skipistes.
En dan werd wat vooral leuk was dat de lucht heel ijl was.
Had al het publiek een gebroken been, maar wij niet.
En ons decor werd daar met helikopters.
Maar op 2200
meter hoogte, ja.
Dat is zo hoog dat je het ook gewoon aan je fysiek begint te merken.
In december. Wel, ja.
Maar we waren wel een beetje op hoogtestage. Want we hebben een hele lange wandeling gemaakt daarvoor. Ja. Weet je nog naar die
piek. Ja, we hebben echt een paar dagen geacclimatiseerd ook.
Ja.
Ja.
Maar dat lijkt me sowieso heftig spelen. Als ik was afgelopen zomer in Chamonix om hard te lopen. Dan ga je ook een paar keer boven die 2000 meter. Dan merk je echt wel snel zo, ho, wacht even, wat ik.
We waren topfit.
Op zeeniveau gewoon prima. Wat je daar prima kan, merk je echt wel. En als je dan ook gewoon uitdagende dingen fysiek moet gaan doen.
Ja
je voelt het wel. Maar niet,
Het was meer gewoon het hele concept. Zwitsers humorfestival was.
Dat was eigenlijk wel dramatisch. Zwitsers en humor.
Dat klopt al niet eigenlijk.
ik wilde niet op de clichés ingaan toen jullie zeiden Berlijn. Maar dit was dus. Weet je, dan heb je Duitsers en humor. Dat is natuurlijk ook al een combinatie die prima
sinds,
gaat.
Sinds wij in Berlijn geweest zijn, gaat het daar een stuk beter. Hoor. ze hebben er wel wat van opgestoken.
Het viel ons eigenlijk heel erg mee in Berlijn.
Het was heel leuk.
Ja.
Maar Zwitserland, dat was minder begrepen.
Ja, nee, want
het dak ging eraf. Het was hartstikke leuk.
Heel veel import. En ja. Zo. Dus het was echt superleuk. Het was een grapje. Was,
Het gevaarlijkste was daar, herinner ik me nog, dat we dan de voorstelling gespeeld hadden. Of daar boven bezig waren. En we hadden allemaal van die kleine houten sleetjes gehuurd. En het hotel was beneden in het dal. Dus dan gingen we eerst bier drinken naar de voorstelling in die tent. En dan met een noodgang met die sleetjes in de donkere berg af.
Ja, en we zijn wel eens achter zo'n sneeuwscooter, zo'n hele rij slees.
Ja.
Mensen, ja. Nou, wij hebben.
Dat was wel leuk.
Nou, we hebben sowieso om de voorstelling heen nog wel wat, wel wat dingetjes. Gevaarlijke dingetjes op Friese plattelandswegen en zo.
Sok.
Dat kunnen we beter niet zeggen.
Nee?
Ja, je kan hem niet zo voorzetten en hem dan niet zeggen.
Nou, Fries, vertel nog één keer wat je.
Nou, we hadden gelezen volgens mij in een
rock'n'roll-tijdschrift.
Er was een interview met een tourmanager die ook met zo'n beruchte jaren 70 band op pad was. En die dan vertelde, zeg maar, over wat voor bochten die zich moest wringen om iedereen een beetje bij elkaar te houden en ruzies en dingen. En een van die verhalen was dat er een zanger of zo was, of een bandlid, die dan als hij helemaal onder invloed van alles en nog was, ging hij sok spelen.
Sok,
en sok ja. was dat je in je naki met een sok over je hoofd aan de ene kant de tourbus uitklom en dan over de bus en aan de andere kant weer naar binnen.
Dat wilden wij ook.
Dus ik ging sok spelen. Oh, laten we sok spelen. Maar nee.
Ergens tussen Drachten en Heerenveen.
Ergens in het donker in Friesland.
Onze hele jonge geluidstechnicus.
80 weg. Dus ik klim die auto uit.
Helemaal naakt.
De Ford Galaxy. Op het dak. En vervolgens doen zij natuurlijk alle deuren dicht. Ruitenwissers aan.
Spoeien,
en met dat gebeurt, komt er een tegenligger.
Een wat ouder echtpaar.
Die ik zo aankijk en die man. Kijk. Die zich nog steeds aan het afvragen of hij dit nou echt gezien heeft of niet, denk ik.
Oh, wauw. Wat goed. En dan de volgende dag wel weer keurig een heel boekwerk met veiligheidsmaatregelen. Ja.
Hey, we hebben overal van nagedacht. We weten precies wat we doen.
Oh, top.
Ja. En toen hebben we die auto ingeleverd. Herinner ik me ook nog. Aan het eind van de tour was een huurauto. En toen kwam er een brief. Ja, de auto was prima. Maar er zat allemaal deuk in het dak.
Kan dat nou?
En wij zeiden, ja, dat hebben we niet gezien. Geen idee hoe dat kan.
Te gek. Dank jullie wel.
Alsjeblieft.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!